grootste majesteit. Want alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Zijn voeten, want er is maar één naam. Voor wie alle knie zich zou buigen. Doch nu zien wij nog niet, lezen wij in Hebreeën 2. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Tragiek in het christendom. En ook die tragiek van onze christelijke liederen. Is dikwijls dat men verleden, heden en toekomst verward. Daar is een goede reden voor. Het dringt gewoon niet door dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Ik zeg dat niet voor het eerst, natuurlijk. En ik excuseer me er ook een beetje voor. Maar ik denk dat dat de essentie is van heel de Bijbelse boodschap. God werkt een plan uit. Gefaseerd. Net als wij het zouden doen. Gefaseerd. God werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis. En sommige dingen staan wel in de Bijbel, maar zijn niet op onze dagen van toepassing. Maar op het verleden dus, logischerwijze. Of eventueel op de toekomst. En dit is nog de makkelijkste variant, algemeen bekend in dispensationalistische omgeving. Milieu heette dat vroeger, maar vooruit. Algemeen bekend. In de praktijk, moet ik u zeggen, is het ingewikkelder. Mocht u bedelingenleer ingewikkeld vinden, in de praktijk is het ingewikkelder. In de praktijk is het namelijk zo dat bepaalde zaken wel degelijk vandaag van toepassing zijn, maar we zien dat alleen nog niet. En het is ook niet de bedoeling dat we dat vandaag zien. Dat wil zeggen, sommige dingen zijn de jure van toepassing vandaag, maar de facto nog niet. Dat wil zeggen, de uitwerking van de beginselen wacht op de toekomst. En zo is het met de majesteit van Christus. De algemeen meest bekende dispensationalistische variant luidt: Christus is gezeten aan de rechterhand Gods totdat. Maar het wordt in de toekomst anders. Ik moet u zeggen, het is een misverstand. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods en het zal ook altijd zo blijven. Iemand zei, maar er staat toch totdat hij zijn vijanden zal zetten tot voetbank zijn de voeten. Dan zeg ik, ja, dat kan al wel zijn, maar dat is al gebeurd. Hoeveel teksten wil u? De vraagt de broeder, hebt u daar een tekst voor? Dat is legendarisch. En, ja. En dan zeg ik, ja, een tekst. Hoeveel wil je hebben om overtuigd te zijn? Alle dingen zijn voeten onderworpen. God heeft hem uitermate verhoogd, ver boven alle overheid en kracht en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Maar aan die majesteit ontbreekt nog wel wat. Die naam is nog ontheiligd. Dat wordt pas in de toekomst uitgewerkt, rechtgezet, gecorrigeerd of hoe je dat maar noemen moet. Er hangen nu allerlei negatieve begrippen aan de naam des Heren. Dat is ten onrechte, dat weten wij, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar het zal pas in de toekomst gecorrigeerd worden. En dat is wat wij in de Bijbel daarover lezen. En we moeten dat onderscheid kennen. Wij zitten veel te veel in het christendom in het algemeen. Zitten we veel te veel met de algemeen heidense gedachte. Wij leven hier op aarde en daarboven, waarom boven weet ik niet, maar daarboven ergens, op de Olympus. Daarboven ergens is daar een god of zijn er goden. Afhankelijk van wat u aanhangt, maar maakt geen verschil. En die zitten daar en het leven hier op aarde geeft zo zijn gang, het menselijk bedrijf. En als je hier doodgaat, dan ga je of naar de goden toe of naar de verdommenis. Dat wil zeggen, je gaat of naar boven of naar beneden. Dat is de christelijke variant. En dat is het dan. En dat blijft zo tot aan de jongste dag aan toe. Tot until kingdom come. Maar goed, dat is de Engelse variant. Een beetje vreemde, maar vooruit maar weer. Dat is zo niet. Dat is gewoon zo niet. Dat is in al die religies zo, maar het is omdat die mensen dat zelf bedacht hebben. Of hun voorvaderen. En wij hebben niks zelf bedacht. Wij lezen gewoon wat God geopenbaard heeft. En dat bestuderen we, daar denken wij ook over. Logischerwijze. En daarin staat dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En dat hij vandaag wat anders doet dan ooit een keer hiervoor. Wanneer dat maar geweest mogen zijn. Nou ja, onvermijdelijk is dat ik dan zeg, wij leven onder de heerschappij van de genade. En vroeger leefde men ooit onder de heerschappij van de wet. Tot aan de dood van de Heer Jezus. En natuurlijk, dat is zo, ja. En wij leven nog steeds in dagen, zij in het verleden ook, in dagen waarin het koninkrijk beloofd was. Dat wil zeggen, dat zou hier op aarde moeten komen. En vanaf David zou het dan toch moeten komen in Jeruzalem, ooit een keer. Vanaf de verovering van Jeruzalem door David, om zo te zeggen. Maar dat moet nog allemaal gebeuren. Dat is tot op heden niet gebeurd. Het verschil tussen ons en de luid die onder de heerschappij van de wet leven in oud-testamentische tijd, is dan toch dat in onze dagen dan toch al wel die koning inmiddels gekroond is. Maar hij heeft zich nog niet gepresenteerd aan het volk. Als zodanig, dat wil zeggen als koning, in zijn majesteit, heet het, is hij nog niet verschenen. In die zin moet de Messias inderdaad nog komen. En dat zal nog wel wat voeten in aarde hebben en niet alleen maar die twee voetstapjes op de Olijfberg. Er komt nog wel wat meer voor kijken. Want God werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis. Ik bedoel, weg met dat verhaal van dat God er is om ons leven te verbeteren en om ons een goed bestaan te geven hier op aarde, om alles in goede banen te leiden met behulp van zijn personeel hier en met behulp van allerlei studies in psychologie en management en PR, hoe heet zoiets, marketing en al dat soort dingen, sociologie niet in de laatste plaats. Wat een flauwekul, wat een armoe allemaal waar die mensen mee bezig zijn. Wij moeten toch hier op aarde het koninkrijk uitbreiden. En de kerk bouwen en wat doet man was allemaal en wat ze nou weer hebben uitgevonden hoe dat moet. Mens, wat een zielig getop en wat een komische act is dat eigenlijk, want hoeveel duizenden jaren is men daar dan al niet mee bezig om godsdienst in te zetten voor de verbetering van de mens en om de christen voor te sturen in de vaart der volkeren. Ik heb geen idee wat het is, maar het klinkt goed toch. En goed verhaal. Dat zo, wat een onzin is dat allemaal. Ik kan er ook niet, ik kan die lui ook niet horen praten. Ik probeer het wel eens, echt serieus. Die lui hebben er per slot voor doorgeleerd en ik niet. Dus ja, dan denk ik, ik moet toch eens luisteren. Wat, en dan na verloop van tijd, ik weet niet, dan staan mijn tenen omhoog. En dan... Nee, dat is letterlijk. Ja, dan moet ik dringend, moet ik weg. En dan moet ik gauw, dan denk ik, waar is mijn klarinet? Dan moet ik eerst flink wat van me afspelen enzovoort. En ik kan er niet tegen. Ik vind het zo onbegrijpelijk dat mensen zo kunnen doen, zo kunnen praten en daar nog in geloven ook. Je kan het respecteren, maar aan de andere kant, het is zo triest allemaal. U weet wel, dat is het uitvinden van het wiel opnieuw en dat soort dingen. Mensen, dat hebben we toch al lang gehad. Dat was in de dagen van Plato allemaal achterhaald. Staatsinrichting, oh nee, over D66 zouden we het niet meer hebben. Maar over staatsinrichting enzovoort, dat was toen al een achterhaalde zaak. Dat is 2.500 jaar geleden, kom op zeg. Dus niet van 1966D of zoiets. Kom, het heeft nooit gewerkt en het gaat ook niet werken. En wat de godsdienst betreft, ja hoor eens, dat is een grote massahysterie. En vroeg of laat prikt het doorheen en dan dondert het zaakje in elkaar. En dan beginnen we gewoon weer overnieuw met een nieuwe god, een nieuwe godsdienst, een nieuwe filosofie en dat soort dingen. Maar het is allemaal, ik vind het allemaal zo erg. Dat ben ik serieus, ja. En ik weet hoe arrogant het klinkt, maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Hè? Je leert een beetje geschiedenis. En dan weet je dit toch? Er is niet zoveel voor nodig. Er kan maar één antwoord op het verhaal zijn. God doet een werk. En als wij niet weten waar hij mee bezig is en het niet zien in de loop van de geschiedenis, wat dan ook, of in onze eigen levens, zit er maar één ding op, ons te begeven tot het woord. Wat zegt hij er nou zelf van? Jongen, kom ik bij mijn tandarts, wat vindt u er zelf van? Kom ik bij mijn dokter, dan zegt hij, nee, niet mijn huidige dokter, maar mijn vorige, en die daarvoor, wat vindt u er zelf van? Oh, vond u dat zelf ook al? Ja, hoor eens, daar kom ik niet voor. Ik wil weten wat hij ervan vindt. Hij heeft ervoor doorgeleerd. Hij moet het weten. Toch? Ik niet. En als je tot God komt, dan zeg je tegen God, wat vindt u er zelf van? Nou, hij heeft ons een boek nagelaten. Het is wel een beetje dik, een beetje flink boek. Naar huidige maatstaven. Er staan weinig plaatjes in. Bij nader inzien is ook dat een misverstand, maar vooruit. Maar toch, hij vertelt het ons. En hij zegt dat hij een plan uitwerkt in de loop der tijd. En hij zegt, en ik zal dit en ik zal dat. En dit en dat heb ik gedaan om die en die redenen. En ik zal dit en dat nog doen om weer wat andere redenen enzovoorts. En uiteindelijk zal mijn naam geheiligd worden. En uiteindelijk zal ik mijn koninkrijk vestigen in heel de schepping. Maar onderweg daar naartoe en voorafgaande daaraan wil ik nog het een en ander demonstreren. Moeten we iets vaststellen voor eens en voor altijd. En dat is wat hij doet. Met name in onze dagen. Ik heb hier inmiddels, ja, ik heb drie A4'tjes met schriftplaatsen. Ik zal ze u toch maar besparen. Maar ja. Maar ik heb hier voor me liggen Ezechiël hoofdstuk 36. Daar wilde ik u eens mee naartoe nemen. Ezechiël 36. Daar staat boven in mijn Bijbel Israëls herstel. Dat is het ook, dat is waar het over gaat. Alleen het moet nog gebeuren. Want het is nog nooit gebeurd. Men heeft wel geprobeerd het weg te redeneren. In de zin van dat het vervuld zou zijn in de terugkeer van, althans een deel der Joden uit de Babylonische ballingschap. Ik kan het niet eens goed zeggen. Want men beweert dat Israël uit de Babylonische ballingschap is teruggekeerd naar het beloofde land. En dat de vervulling is van deze profetie onder andere. Daarom staat er gemoedereerd boven Israëls herstel. Daar geloven de Statenvertalers echt niet in hoor. In Israëls herstel. Maar nee. Maar toe maar. Maar wat zij beschouwen als Israëls herstel was niet anders dan een terugkeer van een deel van slechts de twee stammen. Let op, niet de twee stammen, een deel van slechts de twee stammen van Israël. Terwijl hier in Ezechiël 36 eigenlijk, nou ja, expliciet niet eens over de Joden gesproken wordt. Dus het kan daarin niet eens vervuld zijn geworden. Het gaat namelijk over Israël. En dat is bij Ezechiël. Dit is Ezechiël. En Ezechiël had in de praktijk niks met de twee stammen van Israël, met Juda. Ezechiël bevond zich onder de ballingen van de 10 stammen in de Assyrische ballingschap. Ik zeg het met nadruk omdat dat niet in je handboek staat, waarschijnlijk. Dat weet ik nooit zeker, maar dat denk ik. Maar daar zijn we, Israël. En er staat, gij mensenkind, vers 1, profeteert tot de bergen Israëls, niet die van Juda. Tot de bergen Israëls, dat is in de praktijk in hoge mate het gebergte van Efraïm, overigens. En zeg gij bergen Israëls, hoor dus Heer een woord. Ik zeg er maar bij dat de naam Israël thuis hoort, inderdaad, niet bij Juda. Van oorsprong niet, het is ook niet de erfgenaam, maar thuis hoort bij de eerstgeborenen binnen Israël. En dat is inderdaad Efraïm. Zou je goed moeten weten. Het is decor, ik weet het, maar hier, het is achtergrond, maar niet erin. Dat moet je weten. En er volgt een profetie waarbij de Heer spreekt tot het land. Dat is een beetje vreemd, maar het is natuurlijk toch een literaire vorm. Hij spreekt tot het land en hij zegt tegen Ezechiël, ik ben in vers 6 nu even. Daarom profeteer van het land Israëls. Hij zegt tot de bergen en tot de heuvelen en tot de stromen en tot de dalen. Zo zegt Adonai Jehovah, hij verbindt er zijn naam aan. De Heer Jehovah, zie, ik heb in mijn ijver en in mijn grimmigheid gesproken, omdat gij de smaad der heidenen gedragen hebt. Daarom, zo zegt de Heer, Heere, ik heb mijn hand opgegeven, zo niet de heidenen die rondom u zijn zelf hun schande zullen dragen. Maar gij, o bergen Israëls, gij zult weder takken geven en uw vrucht voor mijn volk Israël dragen, want zij naderen te komen. In de dagen van Ezechiël waren de 10 stammen in ballingschap. Dat wil zeggen, de 10 stammenrijk, dat heette Israël, voor alle duidelijkheid. Nee, ik noem het zo, het heette zo in de Bijbel, Israël. Dat was verwoest, was vernietigd. Wat er van over was aan bewoners, wat er van overbleef en wat het overleefde, is weggevoerd in Assyrische ballingschap. En onder hen bevond zich... Niet onder de wegvoeren, niet op het moment dat ze weggevoerd werden, maar later, meer dan 100 jaar later, bevond zich onder hen Ezechiël. Dat is het, hè. In de dagen dat ook het tweestammenrijk ten onder ging, bevond zich Ezechiël bij de 10 stammen. Althans een deel daarvan in de Assyrische ballingschap bij de Gebor, bij de rivier Gebar. Dat is... Noordelijk, dat is in Asser. Daar was hij. En daarin wordt aangekondigd dat weliswaar Juda verstrooid zou worden, Jeruzalem verwoest zou worden, want het staat ook allemaal in Ezechiël. Maar hier wordt aangekondigd dat Israël zal terugverzameld worden. Staat hier. Gij zult vrucht dragen voor mijn volk Israël, vers 8, want zij naderen te komen. In de zin van, ze zullen terugkomen. Nogmaals, dat is nooit gebeurd. Integendeel, het moet nog gebeuren. Dus er is een profetie die nog niet vervuld is. En dan staat er, ik zal zorgen dat gij met mensen bezaaid zult worden, want het ganse huis Israëls, vers 10, ja, dat geheel, dat zal ik op u vermenigvuldigen. Het ganse huis Israëls, niet het ganse huis Juda, maar het ganse huis Israëls. Je moet een onderscheid kennen. Het zal verzameld worden, niet dat het mij om het verschil gaat, maar wel om... Dat dit dus nog vervuld moet worden. Dat er geen mogelijkheid is dat het in het verleden vervuld is. Die lui zijn nooit teruggekomen. Nee. Ik zal mensen op u vermenigvuldigen, vers 11. En zij zullen vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn. Die woorden die zijn woorden die wij het eerst kennen bij Abraham. En bij Sarah en zijn... de volgende generaties zouden... De Heer zou hen vermenigvuldigen, de vermenigvuldigen. Ze zouden talrijk worden, ze zouden uitbreken in menigte. Ze zouden myriaden voortbrengen. Koninkrijken, koningen en wat al niet. En alleen al Efraïm, dat is maar een van de 13 stammen van Israël, zou worden tot een menigte van volkeren enzovoort. Daar is weinig van overgebleven op het moment dat dit beschreven wordt. Maar er staat, het zal weer gebeuren, maar het zal in Israël gebeuren, op het land. Vandaar een profetie over het land. Dat die dingen ook in het buitenland inmiddels gebeurd zijn en in hoge mate toen ook al gebeurd waren, dat is een ander verhaal, dat staat hier niet. Het gaat over de bergen Israëls, vandaar deze profetie. Niet maar over het volk, maar over het land als zodanig. Nou, ik zal u doen bewonen als in uw vorige tijden. Ja, ik zal het beter maken dan in uw beginselen. Zal ooit beter bewoond en bevolkt worden dan in het verleden. En gij zult weten dat ik Jehovah ben. Daar komt de naam. Als dit gebeurt, zal men weten dat ik Jehovah ben. U begrijpt toch dat dit betekent, dit zal zijn tot eer van mijn naam. Als gevraagd wordt, hoe komt dit? Wie heeft dat bewerkstelligd? We hadden het over voorbereid zijn tot een taak en gewijd zijn aan een taak en tegenwerking en alles. Als de vraag is, wie heeft dat bewerkstelligd? Dan wordt er één naam genoemd en dat is Jehovah, Heere met hoofdletters. Jehovah dus, hè? Gij zult weten dat ik Jehovah ben. De aardigheid is, en daar heb ik nog helemaal geen woord aan gewijd. De aardigheid is natuurlijk dat die naam die geheiligd zal worden, die naam Jehovah, die heeft de betekenis eigenlijk van heel zijn. Nee, zo vertalen we het gewoonlijk niet, zo vatten we het ook niet op. Wij doen dat technischer en zeggen, de naam Jehovah komt van Gava, dat is existeren, dat zoveel als bestaan. Staan kan ook nog, dat is een beetje krap, staan. Het is bestaan. En liever zeggen wij dan, omdat het mooi Nederlands is, zeggen we existeren. Ik existeer, maar dan wel in de betekenis van dat was altijd al zo en dat zal ook altijd zo zijn. Dat blijft zo. Vandaar dat als de Joden de naam moeten noemen, maar ze mogen dat niet, willen dat niet en moeten dat omzeilen, dan gebruiken ze soms Adonai en soms de naam Hashem. En soms een tetragram. Maar in het algemene jargon van de Joden zeggen ze heel iets anders. Zeggen ze de eeuwige. En dit is een aardige vertaling. Ik zeg niet dat het goed was of zo. Het is aardig. Een aardige opvatting van de naam, want dat is wel de strekking. De christelijke commentaren zeggen gewoon, het betekent ik ben die ik ben. Wat wel wat erg uitgebreid, verbreedsprakig is hoor. Ik ben die ik ben. Bovendien had het net zo goed kunnen zijn, ik was die ik ben. Of ik zal zijn die ik was, of iets dergelijks. Omdat iets als tijd in de zin van verleden, heden en toekomst zit er helemaal niet in. Zit trouwens überhaupt niet in het Hebreeuws, dus dat kan je er ook niet in leggen. Het blijft gewoon, ik ben degene, als het in het Griek staat, dan staat ik ben degene die is en die was en die komen zal. Maar je mag niet verzuimen om de uitdrukking uit Openbaring, die is en die was en die komen zal, meteen te interpreteren als, dat is de naam Jehovah. Zegt het eens snel. Die is en die was en die komen zal. Jehovah. Hoe zei ze dat weer? Augurkie, harkie, stokkie. Zeg dat eens vlug. Niemand? Augurkie, harekie, stokkie? Niemand? Rolmops? Nee? Nou ja, oké. Laat maar. De eeuwige, de onvergankelijke. Ook in de zin van, ik heb gesproken en het woord zal tot mij niet wederkeren. Die zijn weer uit Jesaja 45, als ik me goed herinner. Onder andere dan, over, voor mij zal alle knie zich buigen enzovoorts. Ik heb gesproken en het zal niet wederkeren. Dat wil zeggen, ik heb het gezegd en ik neem het niet terug. Dat blijft gewoon zo. Ik heb het gezegd en mijn woord zal blijven bestaan. Van mij kan je op aan. Dat is de onvergankelijke, de eeuwige. Neem niet weg dat hij wat doet in de loop der tijd. En verschillend handelt, verschillende aspecten van zijn plan uitwerkt in de loop der tijd. Maar hij is en blijft dezelfde. De uitspraak Christus is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde, zou men ook zo lezen moeten. Niet uit je Bijbel halen en dan over nadenken, maar in je Bijbel laten staan, in context, de context van de hele Bijbel. Het is ook een variant op de naam Jehovah. En de Heer heeft gezegd dat Israël altijd zijn volk zou zijn, dat zijn naam in hen verheerlijkt zou worden en dat zij voor het land erfelijk zouden bezitten en bewonen en dat soort dingen meer. En dat moet nog vervuld worden. En daarom wordt het gekoppeld aan de naam Jehovah. En later in dit hoofdstuk wordt het uitgelegd, dus ik kan beter meteen verder doorlezen. Gij zult weten, vers 11, dat ik Jehovah ben en ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk mijn volk Israël. Die zullen u, het land namelijk, u zullen u erfelijk bezitten. Dat was hem beloofd al voordat dit volk bestond, via Abraham en zo, hè. En gij zult hun ter erfenis zijn en gij zult ze voortaan niet meer beroven. Zo zegt de Heer, Heer, omdat zij tot u zeggen, gij zijt een land dat mensen opheet en gij zijt een land dat uw volken berooft. Daarom zult gij niet meer mensen opeten en uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heer, Heer. Want het hele punt is dat dit land een levensgevaarlijk land is. Ik las het, geloof vorige week nog, dat ze toch wel grote problemen hebben in de omgeving van de Dode Zee. In Israël, de huidige staat Israël. Die staat die zich abusieflijk zo noemt, maar dat doet er nou niet toe. Maar staat Israël hebben ze problemen omdat daar bij een gelegenheid de grond zomaar wegzakt. Het gaat in de grond vallen. En men schrijft dat toe aan de steeds lager wordende pijl van de Dode Zee. Valt het land weg en af en toe komen er dus mensen om. Niet al te vaak. Maar zo bij gelegenheid lopen er mensen en dan verdwijnen ze in de grond. Ja. Nou ja. Dat gebeurt. En dan moet ik altijd denken aan dit schriftgedeelte van Ezechiël. Daar staat, het land is een land dat zijn bevolking opeet. Misschien zou het nuttig zijn als die lui die daar wonen daar ook eens aan zouden denken aan deze uitspraak in dat verband. Het is een land dat zijn bevolking opeet. Dat wil zeggen, je kan er wel gaan wonen, maar je komt erom. Het is een levensgevaarlijk land. Herinnert u zich de dagen van de wegvoering van het tienstammenrijk? Toen hebben de Assyriërs, enige Assyriërs, geplant, heet zoiets, want het heet een volksplanting officieel, hebben ze geplant in dat land, want Israël was eruit weggevoerd, maar dan ligt het land braak enzovoorts. En dan is er een vacuüm, dan kan iedereen zich daar vestigen, dat was niet de bedoeling. Toen hebben ze vanuit Assur hebben ze mensen daar laten wonen, in dat land. En toen bleek het land erg gevaarlijk te zijn, met wilde dieren en wat alles en nog wat. Het leven was daar niet zeker. En toen was er iemand die zei, dat komt omdat je je niet houdt aan de dienst van de God des lands. Je moet de God van het land dienen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen. En toen is daarover beraadslaagd. Hebben ze een commissie benoemd natuurlijk. En toen is besloten dat enige priesters van Jehovah, die zich nou eenmaal bevonden onder de weggevoerden van de 10 stammen van Israël, dat die werden teruggezonden om het volk dat nu in het land woonde te onderwijzen in de God des lands. Hoe ze de God van Israël, Jehovah, moesten dienen. En daardoor is ontstaan de zogenaamde secte, ik weet niet waarom ze dat een secte noemen, moet ik nog eens uitzoeken. De zogenaamde secte der Samaritanen. Waarschijnlijk omdat het allitereert. De secte der Samaritanen. Gelijk het is te deze dagen. En die lui hadden niet een hele Bijbel, want die is pas samengesteld in de Babylonische ballingschap. Ze hebben wel de boeken van Mozes, waaruit volgt dat die geschreven zijn ver voor de dagen van de Babylonische ballingschap. En dan kunnen al die geleerde heren naar huis, want die geloven allemaal, want hebben ze geleerd dat de Bijbelse boeken, waaronder die van Mozes, pas geschreven zijn in de Babylonische ballingschap. En dat scheppingsverhaal van Genesis 1 door Mozes, nee, door Ezra of door iemand anders, is overgenomen van allerlei Babylonische scheppingsverhalen. Is overgeschreven, plagiaat. Dat is de Bijbel. Waarna de volgende vraag is, maar hoe komt het dan dat de Samaritanen de boeken van Mozes hebben? Waarna de conclusie is, het is allemaal weggegooid geld, die studie. Je wordt er maar arrogant van en je leert er allemaal dingen die volstrekte onzin zijn. Sommige dingen zijn heel makkelijk. Dit ook. Goed. Dat gezegd zijnde kunnen we weer terug naar het schriftgedeelte. Je kan wel in het land wonen, maar de Heer zei, het is mijn land en je hebt je te houden aan mijn normen en waarden. En doe je dat niet, dan zet het je eruit, want dat is precies de reden waarom de Israëlieten het land uitgejaagd zijn. Je kan daar niet leven tenzij je houdt aan het woord van God. En daarom is het een gevaarlijk land, zeker voor ongelovigen. En met degenen die daar nu wonen gaat het ook van. Of die Joden zijn, of Arabieren, die zich dan weer Palestijnen noemen. Dat is ook weer zo'n spraakverwarring. Maar goed, dat maakt weinig uit wie ze zijn. Het is het land des Heren, er heeft geen mens wat te zoeken. Nee, wij ook niet hoor. Nou ja, je kan er een keer gaan kijken, maar kan je doen. Maar je kan er beter niet gaan wonen. Het is een gevaarlijk land. Het eet zijn bevolking op, staat er. Omdat men zich daar moet houden aan het woord des Heren. Er zijn heel wat Israëlieten geweest in de loop der tijd die dat van begin af aan begrepen hebben en gezegd hebben, als dat het geval is, ga ik niet mee. En zij maakten rechtsomkeert en hebben hun naam gegeven als Hebreërs aan het Iberisch Schiereiland. Om van de Hebriden maar te zwijgen. Ja. En nog later bij gelegenheid waren de Simeonieten die zeiden, nou, maar dit is link wat ons nou is overkomen. Weet je wat, wij onttrekken ons aan Mozes en gaan de andere kant op en zij stichten Sparta. Dat was ook een hard leven daar, maar dat beviel hen wel. Maar onder Mozes en onder de Mozaïsche wet, dat vonden ze veel te link. Dat deden ze niet. En in nog latere jaren gingen ze gewoon scheep, zoals Berend Botje. En nooit kwamen ze weer om. Ze stichtten Kirjat en wat het maar was. Precies, ja, je kan het mooi uitspreken. Dat durf ik niet meer. Zij stichtten een nieuw dorp. En dat is dan de betekenis van de naam Carthago. Feitelijk, een nieuwe stad, een nieuw rijk daarmee, dat is wat ze gedaan hebben, weg uit het land. Maar de Heer zegt hier, ik zal Israël terugverzamelen. En hij zegt tegen het land Israël, zal op je wonen en Israël zal je erven. Je zal niet langer dat land zijn dat zijn bewoners opeet. Dat kan alleen maar betekenen dat het land bevolkt zal worden door een gelovig volk, door Israël. Dat dan ook met recht de naam Israël draagt, en dat staat er dan ook. Ik zal maken, vers 15, dat men de schimp der heidenen niet meer over u horen, en gij zult de smaad der volkeren, de natie, niet meer dragen, en gij zult uw volken niet meer doen struikelen. Het wordt tot het land gezegd, en gij zult uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere, Heere. En dan komt er meteen nog een profetie, nu tot het volk, of over het volk. Vanaf vers 17. Mensenkind, het huis Israëls, toen zij nog in hun land woonden, want ze waren hier al meer dan een eeuw geleden uit het land verdreven. Een tienstammerij. Het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg, hun manier van doen, en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinigheid eener afgezonderde vrouw, heet dat. Ik ga het nou niet uitleggen. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil dat ze in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden waarmee zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide, hoezo respect voor andere godsdiensten? Drekgoden heet het. Ja. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. En als zij nu tot de heidenen kwamen, waarin zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam. Uw naam worden geheiligd. Ze werden verstrooid onder de heidenen, en onder de heidenen ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zei, deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Zal ik het even langzaam nog een keer zeggen? En meteen even de toepassing. Exact deze woorden worden door goedwillende mensen gebruikt voor het Joodse volk. En men zegt, zij zijn het uitverkoren volk. Het Joodse volk. Dat is niet huis Israël, dat is huis Juda. Maar niettemin, er wordt hetzelfde gezegd. Zij zijn het volk des Heren. Zij zijn verstrooid geweest onder alle volkeren. Dat is de titel nog van een boek van, hoe heet die Duitser ook weer? Keller. Werner. Werner Keller. De Bijbel heeft toch gelijk. En het andere beroemde boek van hem is, zij werden verstrooid onder alle volkeren. En dat komt uit deze tekst. Maar deze tekst gaat niet over de Joden, maar gaat over de 10 stammen van Israël. Maar met beide is hetzelfde gebeurd. En van wat hier gezegd wordt over de 10 stammen, is ook van toepassing op de 2. Er wordt van hen gezegd, zij zijn het volk des Heren, zij zijn het uitverkoren volk, en zij zijn uit zijn land uitgegaan. Zij zijn verstrooid geworden. En wat zegt de Heer ervan? Die zegt, ja, daarmee wordt mijn naam ontheiligd. Want het was mijn volk, ze woonden in mijn land, maar hoe komt het dan dat ze daar niet meer wonen? Ben ik dan in gebreken gebleven? Nou, voor de buitenstaander wel, en als het niet uitgelegd wordt, dus wel. Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen gewoon, serieus, er zijn mensen die zeggen gewoon, als de God van de Bijbel, de God is van het Joodse volk, is dat voldoende redenen om die God af te wijzen? Als die niet eens voor zijn eigen volk kan zorgen, want het is toch duidelijk dat hij dat niet kan, wat moet ik er dan mee? Dat is toch een sterke? Maar hier staat dat. Er staat hier gewoon. Er staat, zij zijn in de verstrooiing en verstrooid onder de heidenen, ontheiligen zij mijn heilige naam, omdat men van hen zegt, deze zijn het volk des Heren. en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar je zal mij nooit horen zeggen, het Joodse volk is het volk des Heren. Echt niet. Als uitgelegd wordt, zou je dat misschien nog kunnen zeggen. Maar het is geen actuele waarheid natuurlijk. Hè? De actuele waarheid is u en ik. Wij zijn het volk des Heren. Nee, zelfs Johannes de Heer, die dan toch met in zijn kring en zeker ook met zijn achtergrond de mond vol had over het Joodse volk enzovoorts en de toekomst van het Joodse volk, die schreef een lied: wees toch wakker, volk des Heren. En hij bedoelde echt niet het Joodse volk, hoor. Werk zolang uw pols hier slaat. Of staat, ik ken het niet verder uit mijn hoofd, zo gauw. Maar staat in zijn bundel, jazeker. Volk des Heren, maar hij bedoelde er echt het Joodse volk niet mee. En terecht. Dat het dat in de toekomst zal zijn, samen met het instammen van Israël, als het tot bekering gekomen is, ja, dat is waar. Maar in onze dagen, wij zijn het volk des Heren. En te zeggen dat zo'n verstrooid en vervolgd volk het volk des Heren is, is niet tot eer van de Heer en niet tot heiliging van zijn naam. Integendeel. En dat is wat hier staat, leest u maar even met me mee. Vers 21. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen waarheen zij gekomen waren. De Heer zegt, ik heb het hun vergeven. Wat? Dat mijn naam ontheiligd is geworden onder de heidenen. Door hen. Zie? Ik verschoonde hem. Vers 22. En daarom heb ik een profetie. Gericht op Israël, dit huis Israëls. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere Heere, zo zegt Adonai Jehovah. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen bent. Dat is al drie keer dat het er nou staat, hè? Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. Dat is vier keer. Ik zal mijn grote naam heiligen. En de heidenen zullen weten dat ik Jehovah ben. Spreekt Adonai Jehovah. De heidenen zullen dat weten als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn of worden. Wat zal de Heer dan doen aan Israël? Ter heiliging van zijn naam. Nog een keer. Wat zal de Heer dan doen aan Israël? Opdat dat gebed vervuld zal worden. Uw naam worden geheiligd. Daar gaat het toch over? Nog anders. Wat betekent dat eigenlijk? Dat die zin in dat gebed. Uw naam worden geheiligd. Als je echt een Bijbels argument wil hebben, zonder enige omwegen en zonder de brede achtergrond, kom je regelrecht in dit vers terecht, in deze versen. Het betekent dat de Heer alsnog Israël zal verzamelen en daarmee zijn eer zal herstellen en zijn naam groot zal maken. Want dat is wat hier staat. Ik zal nog een keer, vers 23, mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is en die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd worden. Want ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dat is het land uit het eerste deel van dit hoofdstuk, uiteraard. En dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Dit is eigenlijk gewoon de beschrijving van de priesterwijding, hè? De priesters die gereinigd worden met rein water. Ja. Van al uw ongerechtigheden, nee, er staat van al uw onreinigheden, van al uw drekgoden, zal ik u reinigen. En impliciet dus heiligen, wijden tot de dienst, als een priesterlijk volk. En ik zal u een nieuw hart geven, staat er. En een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Dat is aardig, hè? Wie je bent bij Ezechiël. En in diezelfde tijd worden diezelfde woorden gebruikt onder de twee stammen van Israël door de profeet Jeremia. Over Jeremia 31. Ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Ik zal u een nieuw hart geven. Dat wil zeggen, ik zal u doen wedergeboren worden. De Heer zei tegen Nicodemus, wedergeboren, weet je dit? Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Waarna wij vragen, hoe had die man dat moeten weten? Want er staat toch nergens in het Oude Testament? En is het antwoord, ja, hier staat het, in Jeremia 31 staat het. Een nieuw hart, een nieuw binnenste. Inwendige mens. Die vernieuwd wordt van dag tot dag. Wedergeboorte hebben we het over. Zie? Ik zal u een nieuw hart geven, zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. Dat heet een onontvankelijk hart. Stenen hart. Ik wil nergens naar luisteren. Laat zich niks inschrijven. Staat tegenover Jacobus die zegt, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En daarmee ook daadwerkelijk in het land blijven. Uiteraard. En je zult wonen in de zin van blijven, want wonen betekent blijven en blijven betekent wonen. Ook als je het niet opvat als verblijven. Wonen is blijven, blijven is wonen. En gij zult blijven wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot volk zijn en ik zal u tot God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. Ik zal roepen tot het koor en dat zal vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des lands vermenigvuldigen. En daar vinden we allerlei uitspraken over de omstandigheden gedurende de 1000 jaren van het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Maar waar het me om gaat, simpelweg in dit schriftgedeelte, is deze eenvoudige waarheid. Maar lees het nog een paar keer. Minstens vanaf vers 22 tot en met, laten we zeggen, vers 28. Waar het me om gaat, is om dat begrip heilige en ontheilige, reinige enzovoorts. Dat de Heer zegt, mijn naam wordt gelasterd, dat staat hier niet dat woord, maar elders wel, hè. Mijn naam wordt om uwentwil gelasterd, maar hier staat zoiets als mijn naam is om uwentwil ontheiligd. Mijn reputatie is ter gronde gegaan aan jullie reputatie, aan jullie ongeloof. Je bent mijn volk, je draagt mijn naam en je helpt die naam naar de Filistijnen. Of zo. Dat is wat gebeurt. Waarna ik aan het eind van de dag dan zeg, nou ja, eigenlijk heeft deze profetie twee verschillende toepassingen. Dat wil zeggen, het is min of meer een en dezelfde, maar wel in twee verschillende tijden. Want op een of andere wijze heeft deze profetie een toepassing gekregen sinds de eerste komst van Christus. Die is wat lastig uit te leggen, maar vooruit. Maar het is ongeveer dit. dat sinds en in, sinds de eerste komst van Christus, want zo noemen wij dat dan gemakshalve, rond het aanbreken van het nieuwe verbond, is Israël wel degelijk verzameld geworden. Wij noemen dat de grote volksverhuizing, want dat was het met recht. Het is wel degelijk verzameld geworden en de naam des Heren is geplant in dat volk. We hebben het over de vestiging, van wat men in de geschiedenisboeken noemt, de vestiging van het christendom. Hier, in West-Europa, waar anders? Het is nergens anders gevestigd. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Wat is gebeurd? In die verzamelplaats waar al die volkeren bij elkaar kwamen. Hier in West-Europa. Nee, die waren allemaal familie van elkaar, om zo te zeggen. En ze zijn verenigd geworden door het christendom. In de praktijk. Nee, er zit een boel haken en ogen aan, maar dat is wel wat er gebeurd is. En zo wordt het elders ook beschreven. Met name hier in Ezechiël, maar ook in Jeremia. Trouwens, dit soort dingen. Dat is uit het verleden, mocht iemand nou roepen, ja, maar dan staat hier toch dat het in het land van Israël en in de bergen van Israël is. Dan moet ik u zeggen, ja, maar die termen, en daarom is het wat moeilijker uit te leggen, die termen hebben ook, die zijn ook ambivalent. Hoe zeg je zoiets? Die hebben ook een minstens een dubbele betekenis. Maar ja, dat ga ik dus niet doen, maar dan zou ik moeten lezen opnieuw, een keer met u, 2 Samuel 7, maar er zijn vertaalproblemen daar, omdat men het niet zien of geloven wil, maar daar staat echt dat de Heer tot David zegt dat hij elders, ergens, een land besteld heeft voor Israël en daar zou Israël wonen. En daar zou hij hem brengen. En dat zegt hij op het moment dat Israël woont, verenigd en wel in één koninkrijk onder David in het land Canaan. En hij zegt, maar ik heb ergens een land besteld en geregeld en daar zal ik het volk brengen en daar zullen ze wonen en zullen ze niet langer vervolgd worden en zo verder. Over die tekst is heel wat te doen geweest. Het staat op 2 verschillende plaatsen trouwens. Maar er is heel wat te doen geweest. Maar de vertaling, de vertalers zijn uiteindelijk, zijn bij elkaar moeten gaan zitten op een gegeven moment. En om te beslissen van hoe het vertaald moest worden. En ze zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het daadwerkelijk in de toekomende tijd moest. En dat het niet een uitspraak was over wat in de dagen van David al in het verleden had plaatsgevonden. En dat het nog in de toekomst moest gebeuren. Met andere woorden, er was elders in de wereld ook een plek die aan Israël is toegewezen op een of andere wijze. En dat is met name hier in Noordwest-Europa geweest. In het Gallië der Heidenen. Uit Jesaja, overigens. Maar ik zei u al, dit wordt wat lastig uitleggen dan toch. Maar niettemin, ik probeer alleen maar te zeggen dat deze profetie, nou ja, misschien dan niet in zijn geheel, maar dan toch gedeeltelijk een toepassing gehad heeft in de eerste komst van Christus. Maar dat zeggen we in verband met zoveel profetieën, dat mag met deze alsjeblieft ook. Een toepassing gehad in verband met de eerste komst van Christus, maar de uiteindelijk een grote, definitieve, gedetailleerde vervulling komt pas in de toekomst, in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus, om zijn koninkrijk te openbaren. En dan worden dezelfde uitspraken weer van kracht, zei mijn grootvader dan. En dat betekent dat dan weer gezegd zal worden, ik zal u reinigen en u verlossen van uw drekgoden. En daarmee vind je de beschrijving van de situatie van vandaag, van ditzelfde volk, verstrooid onder de heidenen uit het land. En het aanbid drekgoden is alles kwijt, is alle normen en waarden kwijt, weet niet waar het aan toe is. Dat is onze moderne tegenwoordige cultuur, is werkelijk alles kwijt. Dat is waarom de Mohammedaanse wereld op ons neerkijkt. Die zeggen, die westelingen hebben niks meer. Die geloven niet meer in God, die geloven niet in een schepper, hebben een evolutieleer wat een volstrekt belachelijk idee is. Ze hebben volkomen gelijk. En ze hebben geen beginselen meer, normen en waarden. Nou, dat wordt hier om de havenklap ook geroepen. Dat is ook inderdaad zo. We hebben dat niet meer. Ze zeggen zelfs vrouwen bestaan niet in het Westen. Laat ik er nog maar een schepje bovenop doen dan. We zijn toch bezig. Dat zeggen ze. Westerse vrouwen bestaan niet meer. Er is niks vrouwelijks meer aan. Nou ja, ze doen hun best aan de buitenkant als vrouw uit te zien. Maar dat in zichzelf is al niet eens vrouwelijk meer. Omdat de enige vorm van bescheidenheid daaraan volstrekt ontbreekt. Normbesef. Dat. En dat is de situatie ook. En wij in Europa, wij spartelen wat om ons heen. Wij graaien en slaan om ons heen. En in het buitenland kijken ze daar. Zullen ze nog eens prikken? Kijken wat ze doen. En dat doet Poetin en dat doet Erdogan. En zo zijn er nog een paar van die lui van ISIS doen dat. Een beetje pesten en kijken hoe wij reageren. En wij reageren als door een wesp gestoken. En inderdaad, want ja, we weten niet waar we naartoe moeten. En we hebben geen normen en waarden. Niks om ons aan vast te houden. We hebben geen verleden. We weten niet eens van wie we afstammen, wie wij zijn. We weten niet waar we naartoe moeten. Wij kunnen trouwens nergens meer naartoe. We hebben onze deuren en grenzen opengezet. Iedereen kan naar binnen. Moet je dat respecteren. En wij maar trots zijn daarop. Zo van die lui moeten zich aanpassen aan onze normen en waarden. Die lui bulderen van het lachen. Het zijn helemaal geen humoristisch aangelegde mensen. Maar die bulderen van het lachen. Welke normen en waarden? Je moet het eens vragen welke dat zijn. In de Tweede Kamer vroegen ze ooit aan Wilders, kort geleden nog vroegen ze aan Wilders. Noemt u, heb het altijd maar over christelijke normen en waarden. Noemt u er eens één? En toen noemde hij er één. En toen barstte ze ook allemaal in lachen uit. Toen hij zei, eigen volk eerst. Dus dan weet u dat. Dat vindt men onchristelijk. En de christelijke partijen met name vonden dat wel erg onchristelijk. Dat wist toch iedereen. En dan zeg ik weer, nou het is wel bijbels hoor. Of je dat nou weet of niet. Dit is wel bijbels. Dat je eerst verantwoordelijk bent voor je eigen volk, voor je eigen gezin, je eigen familie enzovoort. En voor je naaste, maar ze weten ook niet meer wat de naaste is. Serieus, men is al die dingen kwijt. En dat is waarom ze op ons neerkijken. Maar dat dringt hier niet door. Daar zijn we veel te arrogant voor. Wij denken dat wij het gemaakt hebben, want we zijn rijk. We hebben geld. En dan lachen ze ons ook uit. Want dat denken wij alleen maar. Dat we geld hebben vanwege die getalletjes. Want het is helemaal niet zo. Half Europa, nou, ik weet niet of het half is, maar waarschijnlijk meer, is eigendom van die Arabieren en van de Chinezen. Die hebben ons al lang opgekocht. Niet dat ze dat hoeven doen, want er zijn andere manieren om het in handen te krijgen. Maar dat doen ze, want ze hebben toch geld zat. Hun maakt het niet uit. En hoe ze zo rijk geworden zijn, omdat wij onze centen daar afleveren. Dat heet ontwikkelingshulp en zo. Charitatieve doelstellingen, de derde wereld en wat het maar was. Staat bovenaan op onze lijst. Hup, gaan we miljarden over de balk. Aan de andere kant van de balk is die andere wereld. Dan gooi het daar maar in. En ze lachen zich een pult. He? Hartje van de westerse wereld is Londen. Maar Londen is Arabisch bezit. En niet omdat ze er wonen. Maar omdat het op de papieren staat. Dat het van hun is. Gekocht enzovoort. Wij hier in Nederland hebben ook al niks meer. Allemaal verkocht. Naar het buitenland. Enzovoorts. Ga allemaal weg. En die buitenlanders, die, met name die islam, die Mohammedaanse landen, die. Wij christelijk, en wij ons noemen met de naam des Heren, wij maar zeggen christelijke normen, joods-christelijke normen en waarden, zeggen die mensen dan. In Den Haag, en waar ze dat maar zeggen. Welke dan? Die zijn we kwijt, die hebben we al honderden jaren geleden verkwanseld. Dat is wat er gebeurt. En daardoor wordt de naam des Heren ontheiligd. Dat is wat wij doen. Een God die ons eerst gezegend heeft omdat we hem dienden. Nou, hij heeft ons min of meer gezegend omdat wij min of meer hem dienden. Kunt u daar nog over discussiëren, over het min of meer? We hebben hem losgelaten en nu gaan we naar de bliksem, naar de Filistijnen. Hè? En vannacht is er al. Al jaren. Hoe heette die andere juffrouw ook alweer? Ik ben weer kwijt nu. Ja, die bedoel ik, ja, ja. Duizenberg, ja. Mevrouw Duizenberg. Nou ja, laat me zitten. Maar zo gaat het. En of men dat zien wil of niet. Ja, voor mij hoeft het niet. Maar ik bedoel u te wijzen op de deplorabele toestand van onze zogeheten cultuur. We hebben helemaal geen cultuur meer. Alles wat we hadden, hebben we weggedaan. Officieel, dat moest. Werd ons vanwege politieke correctheid werd ons dat opgelegd. Tot vandaag. Zie? Weg ermee. Nou ja, zo gaat dat. En daar in het buitenland staan ze rondom Europa, staan ze aan de grens te lachen. Zeggen, nou, die deuren gaan open, we kunnen er zo in. Ach, we hebben geen haast. We pesten ze zowat. Maar dat zaadje stort vanzelf al een keer in. En dat gebeurt ook inderdaad, ja. En dat is wat de Bijbel er ook over zegt. Niet alleen hier waar het gesuggereerd wordt, alleen maar. Want dat is wat hier gebeurt in Ezechiël 36. Maar er zijn ook schriftgedeelten waar dat gewoon helemaal expliciet beschreven wordt. Nee, niet over de Joden, over Israël. Specifiek over de 10 stammen. Zie? Dat is actuele profetie over hoe het er vandaag aan toe gaat. En het is voor ons niet best. En daarna zeg ik, maar voor ons is het wel best, maar onder het laatste ons versta ik natuurlijk, wij als kinderen Gods. Dat we vooral niet denken dat het werk Gods plaatsvindt in onze westerse samenleving, daar is God al lang uit verdwenen. Een wereld die hem niet wil kennen en hem officieel afwijst en verwerpt, daar is hij al lang uit verdwenen. Ik weet niet hoe ik dat precies moet zeggen, daarom doe ik er nou wat lang over. Ik had moeten zeggen, nou ja, geef hem eens ongelijk. Natuurlijk verdwijnt hij dan. Dat is wat hij altijd gedaan heeft. Als men hem niet wil dienen, hem niet wil eren, in zijn eigen land, onder zijn eigen volk, dan is hij weg. Dan zegt hij, zoek hem maar uit, als hij langmoedig is. En als hij niet langmoedig is, dan zegt hij, ik ga een oordeel over u brengen. Weg met jullie. En dat is wat voor de deur staat. Nu. Met andere woorden. Aan het eind van de dag. Kom ik alsnog bij een andere vraag. Een oude vraag. Die vraag. Tenminste uit de kringen waar ik vandaan kom. Dat was de vraag. Of wij eigenlijk wel het Onze Vader zouden bidden. Dat is typisch een bedelingen kwestie dan. Is dat wel voor onze bedeling bestemd? Ik heb de vraag zelf nooit helemaal begrepen. Hoezo bedeling? In dit verband, maar vooruit. En dan de antwoorden waren altijd wat twijfelachtig. Want ja, uw koninkrijk komen. Ik moet u zeggen, vandaag komt het niet, morgen ook niet. Het komt pas als wij eerst weg zijn. En dan gaan wij het brengen. Na de 70ste week van Daniël pas. Dus kun je dat bidden? Het antwoord zou dus kunnen zijn nee, want het gebeurt toch niet en het is ook niet de bedoeling. Het antwoord kan ook zijn ja, want het is onze grootste wens. En we zien er naar uit. Maar begrijp wel dat het wel een mooie, vrome gedachte is. Dus in gedachten. Sorry, als ik aan het Onze Vader denk, denk ik altijd aan die groep mensen, meestal bij een begrafenis of een andere gelegenheid waarbij men geen raad weet met de omstandigheden, dan gaat men collectief het Onze Vader mompelen. Dat klinkt als het murmureren van Israël eigenlijk. Een soort gemopper. Gemompel, wat hetzelfde woord is, taalkundig althans, maar vooruit. En dan... Onze Vader die in de hemel zijn, veel langzamer natuurlijk, want je wil ook niet op anderen vooruit lopen. Dus gaat het heel langzaam, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. wat God verhoede. Je hebt tijd genoeg om dat onderweg te bedenken. Want die mensen willen helemaal niet dat het koninkrijk komt. Niet echt. En of Gods wil, nee, men wil dat eigen wil geschiet. Onze wil geschieden gelijk in de hemel. Kunt u dat niet regelen? Zo, u wil geschieden. En dan iets als geef ons heden ons dagelijks brood. Waarna je aanzit bij de koffie en die vette cake die bij een begrafenis nog helemaal. Sorry. Dat is cultuur. Enkele normen en waarden hebben we overgehouden. Koffie en vette cake. Na de begrafenis. Ik heb er niks tegen, maar. Jongens, ja. Ja, ik heb er wel wat, ik heb er tegen de dood, sowieso, maar vooruit. Maar en dan moet het onze vader gebeden worden. En dan de vraag academisch, is het de bedoeling dat wij dat zouden doen? En dan zeg ik, nou voor mij hoeft het niet. Maar bedenk dan dat als dat gebed vervuld wordt, namelijk uw koninkrijk komen. In de zin van, dat is toch ideaal? Dan moet het toch goed wezen? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Uw naam worden geheiligd. Bedenk dan wel wat de Bijbel daarover zegt. Over de komst van dat koninkrijk en wat we nu gelezen hebben ook, het was maar een deel, over het heiligen van de naam des Heren. Dat gebeurt door die oordelen die God actief over de mensheid zal brengen. Over een goddeloze mensheid. Over een mensheid die liever evolutieleer heeft, zoiets onzinnigs als in de begin. Die kent u natuurlijk, maar het is niet als grap bedoeld. Zoiets onzinnig was als in de beginnen was er niks en dat ontplofte. Het is evolutieleer, dit. Of men heeft het over je kan nou naar een tyrannisch rex of zo kan je gaan kijken of zo. De koning tiran, ja, oude botjes enzovoort, dat is van miljoenen jaren geleden. Hoe weet je dat het zo oud is? Mijn vader zei onvermijdelijk, dan komt er dat er een bordje bij stond waar het jaartal op stond. En haal toch op met die dingen. Van waar is dat op gebaseerd? Hoe rekenen ze dat uit? Zou er niet wat miswezen met ons rekenlineaaltje? Ja, dat is het. En met de lineaal ook. Want men heeft het ook. Want dit is nog lang zo gek niet. Die miljoenen jaren. Is nog, of miljarden. Is nog lang zo gek niet. Als lichtjaren. Weet u hoe groot. Hoe lang een lichtjaar is? 1. Maar ze hebben het nooit over 1 lichtjaar. Dat is al een bespottelijk ding trouwens. Een lichtjaar. De afstand die het licht aflegt in een jaar. Belachelijk. En als we praten over weet ik hoeveel, een miljoen lichtjaren, dat is bespottelijk. Zou er soms wat aan de hand zijn met ons meetstokje? En wij leren die dingen, dat heet academisch onderwijs uiteindelijk. Of was het gewoon HBS? Dat weet ik niet meer. Maar zoiets. En dan loopt er zo'n man met zo'n jurk en met zo'n baard en die lacht in zijn vuistje, want dat kan je niet zien. Die zegt, er is een allemacht, ik loop hier te midden van een volstrekt idiote wereld. Die lui hier in West-Europa zijn compleet krankjoren en die heeft gelijk. Dus echt waar. Die zijn nog niet zo dom. En die komen hier binnen, want er valt financieel, materieel wel wat te halen. En als ze een grote mond opzetten, krijgen ze een zin. Dan gaan ze overal voor. Ik kan het weten, want ik ben een blanke, tamelijk blonde man met blauwe ogen. En ik ben niet eens homoseksueel, dus wat heb ik nog te bieden? Ik sta ook altijd achteraan, ik kom nooit aan de beurt ergens. En ik ben op voorhand verdacht. En dan loop ik nog met de Bijbel rond ook. Daar kom je in onze samenleving niet verder meer mee. Met een beetje bescheidenheid en verlegenheid. Zou je niet achter mij zoeken. Bescheidenheid, daar wil ik niks over zeggen, maar verlegenheid wel. Een stik verlegen. Maar vooruit. En die lui komen hier binnen. Dan gaan we, wat een doetje zal allemaal daar in het Westen. Allemaal een grote mond, grote praat. We zullen die Erdogan zullen wel even vertellen hoe wij erover denken. En dan sturen we zo'n minister naartoe, zo'n Koenders, weet je wel. Die maar om één ding gaat. Ben ik in beeld? Sta ik onder de foto? Kunnen ze mij wel zien? Dat is echt waar. Moet je kijken wat die man allemaal twittert en zo. De wereld is. Wat hij nou allemaal weer geregeld heeft. En waar hij gezien is, met wie hij omgaat. Enzovoort. En die zal er even gaan vertellen aan die Turken hoe wij erover denken. Zeg. Wat een bespottelijke toestand. En waarom? Omdat men niks heeft om te verdedigen. Niks heeft om voor te vechten. Zelfs niet voor het voetbalkampioenschap, zal ik maar zeggen. En met Ajax is het ook al treurig gesteld. Ik vind het karakteristiek voor de westerse wereld, sorry. Hetzelfde wel, het komt weer niet goed. We hebben weer een wielrenner, die belooft dan weer een of andere ronde te gaan winnen. En dan valt hij weer op zijn... Oh man, wat zielig. En ik heb echt met die lui van doen. Echt naar de mensen heb ik echt grote respect, grote bewondering. En ik hoop niet dat ze me dit kwalijk nemen. En dan zie ik dat gebeuren, denk ik. Ja, nou ja, zo gaat het, ja. Wat een getop allemaal. En er komt niks van terecht. En allemaal hoge verwachtingen en grote ideeën. Maar, nee. Een salaris van heb ik jou daar, broeder. Maar voetballen gewoon maar. Nou, enzovoorts. Ik weet het niet, maar... Ik weet het wel. Wat je nodig hebt, is het woord van God. God die gesproken heeft. En die zegt, ik zal zegenen. Die u zegen, ik zal vloeken, die u vloekt, enzovoorts. Ik zal u vermenigvuldigen, ik zal u verzamelen, ik zal met u zijn tot aan het einde der wereld, of eeuw, wat u maar wil, enzovoorts. En ik zal recht doen. En te vrezen valt dat dat betekent dat niet alleen Gods oordeel zal komen over al die afgoderij, die wij ook afgoderij noemen, maar net zo goed over de zogeheten christelijke wereld, of wat er voor door wil gaan of moet gaan. Ik hoop dat u dat begrijpt. Want al deze dingen, buiten, maar ook binnen het christendom, dragen allemaal bij aan de ontheiliging, de ontwijding, de lastering van de naam des Heren. Het is onze Heer. Degene die ons verlost heeft, wiens eigendom wij zijn, die wij zouden dienen, die ons onderwijst in beginselen, nou ja, die in de wereld nou eenmaal niet tellen. En dat is wat gedemonstreerd wordt. Wat komt er van de mens terecht die 2000 jaar geleden zo ongeveer definitief de Messias heeft afgewezen? Wij willen niet dat deze over ons koning zij. We hebben liever onze eigen wet en onze eigen cultuur, onze eigen filosofie, onze eigen plannen. Toen zei de Heer, oké, ik ben laakmoedig, ik geef je de tijd. Red je. Maak er wat van. En dit is wat je om je heen ziet. Wat er van terecht komt. En wat ook in de loop van die geschiedenis trouwens gedemonstreerd is. Ik zal er nog één voorbeeld geven. Toen Israël verlost werd uit Egypte en dus het volk van God was... Toen kwamen ze meteen terecht in een oorlog. Tegen Amalek. Als vanzelfsprekend, zo staat het er ook. Alsof het vanzelfsprekend was. En toen kwam Amalek. Waar kwamen die vandaan? Doet er niet toe, natuurlijk. Die zijn er dan. Daar was Amalek. En daar staat er dat ze de hele dag te strijden hadden tegen Amalek. En dat zolang de handen van Mozes... En Aaron en Hur. Zolang de handen van Mozes omhoog waren, had Israël de overhand. En als dat wat zakte, dan hadden de Amalekieten de overhand. En die strijd ging heen en weer. En het is de beschrijving van de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar. Naarmate men trouw was aan de Heer, zegende de Heer. En naarmate men de Heer loslaat, komt men onder de vloek terecht. En ik denk dat dit de laatste keer is dat het heen en weer ging. Dat men de Heer heeft losgelaten en dat Amalek gaat winnen. Amalek in meer dan één opzicht. Vervolg op het verhaal, want dat had ik niet eens in gedachten, maar het schiet me te binnen. Vervolg op het verhaal is dat de Heer zegt, denk erom dat je Amalek niet vergeet, want de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En pas als je definitief in het land komt, hetgeen er moet gebeuren, dan pas zal Amalek verslagen worden. Vergeet het niet. Staat erbij. Vergeet het niet. En met die strijd hebben wij tot vandaag van doen. Het is de beschrijving van de nieuwtestamentische situatie waarin wij leven. Ook als volk van God. We hebben altijd met die vijand te maken. En met name neemt die vijand gestalte aan. Ja, in de islam, dat is nou eenmaal zo. Dat is specifiek voor onze bedeling. Dat is dat onkruid dat gezaaid werd door de tegenstander. Dat is in de eerste plaats dat. En dat groeit samen op. Het is constant een kwestie van strijd. De eeuwen door is in Europa geweest en het is tot vandaag. En dat blijft zo doorgaan. Het enige wat kan redden in de strijd tegen de tegenstander, en ik zeg dat op een heleboel niveaus tegelijk, het enige wat kan redden is onderwerping aan de Heer. Aan de Heere Jezus Christus. Zo onderwerpt u dan goden en hij zal van u vlieden. Die Satan. En wat geldt voor een heel volk, wordt door Petrus en door Jacobus trouwens ook, wordt letterlijk toegepast op het individu. Dat wil zeggen op u en mij. En voor het volk en voor, ja, daar heb ik geen boodschap aan eigenlijk. Je kunt er naar kijken en vaststellen hoe het is. En des te meer tot de conclusie komen, dit is onze wereld niet. Daar horen wij niet in thuis. En dus tot de conclusie komen dat we individueel doen wat in Matthäus 6 ook staat, maar wat ik vandaag niet met u gelezen heb, in de inleidende woorden tot dat gebed. Er staat, maak er geen show van, besteed er niet te veel woorden aan. Ga in de binnenkamer. En met veelheid van woorden red je het niet, maar bid dit. Dus dat je gedachte is, dat God je hemelse vader is en dat je maar één wens hebt. Want het is natuurlijk maar één ding, heel dat onze vader. Hè. Wij knippen die stukken, maar het is één ding. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, uw naam worden geheiligd. En daar hangt aan vast, geef ons heden ons dagelijks brood en al wat wij nodig hebben. Dat is wat hij zou doen. En dat is wat we hem zouden zeggen. Uw naam worden geheiligd. Als dat ook onze wens is, dat zijn naam geëerd zou worden, zou dat moeten beginnen bij ons eigen leven, uiteraard. En dan dit gebed niet maar gericht op de wereld, maar dit gebed gericht op ons eigen persoonlijke leven. De erkenning van de Heer Jezus Christus als koning. En de bereidheid om onze levens aan hem ter beschikking te stellen. Omdat ook wij in hem zouden geheiligd worden. En zouden leven in het besef van dat we zijn dienstknecht en priesters geworden zijn naar de ordening van Melchizedek. Dat is Bijbelse boodschap en dat is vooralsnog hoe ver de vervulling van dit gebed kan strekken. Dat wil zeggen, dat koninkrijk komt pas hier in de toekomst. Maar het neemt niet weg dat we de Heer als die koning en in al zijn majesteit kunnen erkennen als de Heer van ons leven. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader die in de hemelen zijt, dat wij tot u mogen komen en in alle vertrouwen, in alle vrijmoedigheid uw naam mogen aanroepen en kunnen aanroepen zonder die te ontheiligen. Want u zegt in uw woord, al wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. En daarom, wij belijden die naam, die ene naam waardoor wij zalig worden, die ene naam die onze hoop is, Die ene naam waarin wij ons verwonderen en waarin wij ons verblijden. Omdat wij u kennen als niet alleen die God die ooit in een ver verleden hemel en aarde gemaakt hebt. Maar ook als die God die ons bij name kent individueel. En die ons, die God die mij roept en zegt kom tot mij en ik zal u rust geven. We danken u daarom dat we individueel, ieder voor zich, mogen komen tot u. Om ons aan u ter beschikking te stellen. Om van u dat nieuwe leven, dat nieuwe hart, die nieuwe geest te ontvangen. Om vervolgens daaruit te leven in uw gemeenschap. We danken u daarom dat we vanuit die positie ons bewust mogen zijn dat u eenmaal daadwerkelijk in alle heerlijkheid en majesteit zult verschijnen. Dat gij eenmaal, zoals de profeet zei, de hemelen zult scheuren en zult nederdalen. Weliswaar om een oordeel te brengen over een goddeloze wereld, maar anderzijds om definitief uw koninkrijk en heerlijkheid te vestigen op aarde en in de eerste plaats en beginnende in Jeruzalem. Wij danken u dat wij over alle omstandigheden heen daarnaar mogen uitzien en mogen leven in het besef dat u ons geroepen hebt tot diezelfde heerlijkheid. En dat waar we tot u komen, buiten de legerplaats, dat u het bent die zich over ons ontfermt. Die ons verzamelt en brengt in een nog beter vaderland, namelijk in de hemel zelf. Daarom dragen we elkaar aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij en verheerlijk en heilig uw naam in ons. Want u is de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.